Ik snap dat je je podcast wil luisteren, dus ik zal het kort houden. Want als jij het belangrijk vindt om duurzame keuzes te maken, kan ASR misschien helpen. Nou hoor ik je denken, hoe dan? Nou, bijvoorbeeld bij het duurzaam herstellen van schade. Of de premies die we beleggen volgens ons duurzaam beleggingsbeleid. Dat bepaalt waar we wel en juist niet in investeren. Wil je meer weten over welke duurzame keuzes ASR maakt? Ga dan naar asr.nl/duurzamekeuzes. ASR doet het. Zo, dan kan je nu lekker naar je podcast luisteren.
Joost Klein is gonna represent the... Who the fuck is this guy?
Joost Klein is een veelzijdig man. Rapper, muzikant, netwerker, stijlicoon, marketeer, wereldbestormer, schrijver. In de podcast Joost Klein 12 points belichten we het fenomeen Joost aan de hand van 12 punten.
Joost Klein 12 points.
Joost Klein 12 points.
Het is nu ruim 7 jaar geleden dat het lichaam van Ralf Meinema in de kofferbak van zijn auto werd gevonden. De zaak staat bekend als de kofferbakmoord. De hoofdverdachte in deze zaak is vrijgesproken. Zijn advocaat Nico Meijering van Fiek Advocaten uit Amsterdam wil graag met ons praten. En daarom is hij hier. Je luistert naar Radio Ramkraak, de wekelijkse misdaadpodcast van Dagblad van het Noorden en Leeuwarden Courant. Iedere week praten de misdaadverslaggevers van deze kranten hierbij over misdaad in Noord-Nederland. Mijn naam is Jeroen Kelderman en zoals gezegd zitten aan tafel Nico Meijering en Bas van Sluis, verslaggever van Dagblad van het Noorden, die deze zaak al geruime tijd volgt en ook een podcast maakte over deze geruchtmakende zaak. Welkom meneer Meijering.
Dank u wel.
Het is wel een beetje apart, want u heeft zichzelf min of meer uitgenodigd eigenlijk. Waarom?
Dat gaat wel even terug natuurlijk in de tijd. Omdat ik geruime tijd de verdediging heb gevoerd in deze zaak. En ik ben toen al wel vaker door de podcast de kofferbakmoord benaderd. Door Bas ook. Met de vraag of wij onze visie op deze zaak zouden willen geven. En dat heb ik uitdrukkelijk ontlopen, heb ik daarvoor bedankt. Omdat wij zelf vonden dat de zaak zoveel mogelijk gewoon alleen in de rechtszaal diende zich af te spelen. En dus ook de visie van de verdediging. Dus dat is eigenlijk een reden geweest. Dat is één. Twee is wel dat nu de zaak is afgelopen. Hè, de zaak is afgelopen. Dus betekent dat hij zich niet meer in de rechtszaal bevindt. Dus dat geeft mij wat meer vrijheid. En drie is dat we toch nog wel gemerkt hebben na de vrijspraak van mijn cliënt. Dat ik moet eigenlijk zeggen met name mijn cliënt nog steeds de gevolgen ondervindt van de vervolging. Hè, het feit dat hij als verdachte geruime tijd terecht heeft moeten staan. En dat er ook nog steeds hardnekkige verhalen zijn. Zo van ja, hij weet er meer van. Alsof hij dus niet het achterste van zijn tong heeft laten zien. En dat hij ook gezwegen zelf zou hebben. En dat is iets wat betekent dat hij eigenlijk nog steeds vanwege die schijn die er maar blijft voortbestaan. En die nuancering verdienen. Hij nog steeds eigenlijk, mag ik het zo zeggen, nauwelijks de straat op durft. Omdat hij wordt nagewezen in het minst slechte geval. En dat heeft ons ertoe gebracht van jongens, moeten we niet eens gaan kijken of we toch iets publicitair daartegen kunnen gaan inbrengen. Mm-hmm. En ik ben zelf, mag u ook nog weten, ik ben geen grote fan om eigenlijk de laatste jaren om nog media te woord te staan. Daar heb ik een beetje mijn buik van vol, mag ik best wel weten.
Daarom hebben we ook wat regels afgesproken, hè, voor deze podcast. Wat we opnemen, dat brengen we ook en daar monteren we niet in.
Ja, daar ben ik jullie ook heel dankbaar voor. Hè, want ik heb het natuurlijk niet voor het zeggen. Jullie moeten daartoe bereid zijn. Die bereidheid hebben jullie getoond. En daar ben ik dus ook heel erkentelijk voor.
Ik hoorde al heel veel dingen waar ik heel graag op wil reageren. Waar ik heel veel vragen over heb.
Nou rond ik af, als je het goed vindt.
Dat is goed.
Op die vraag. En dat is dat er van veel meer kanten belangstelling is gekomen van media. Om met ons te praten. Ook veel geschreven media. En dan leek ons toch het beste om, vanwege meerdere redenen. Kwam ik eigenlijk bij Bas uit. Omdat Bas misschien ook wel de grootste kenner is onder alle journalisten. Misschien doe ik nu anderen tekort hoor.
Misschien wel. We zijn er wel blij mee.
van de zaak. Ondanks dat ik toch ook wel weer denk dat nog wat extra kennis best wel van belang zou kunnen zijn. En vandaar dat ik hier ben.
Dank u wel. Bas, het lijkt me goed om de zaak voor de mensen die het allemaal niet meer zo helder op hun netvlies hebben, om die zaak nog eventjes uit te leggen waar het ook alweer over ging. De kofferbakmoord en de dood van Ralf Meinema.
Ja, dat is natuurlijk een hele indrukwekkende zaak nog steeds, maar geweest 31 maart 2017. Toen vond de politie een zwarte Mercedes die met de voorkant in het Stieltjeskanaal, dat is dus tussen Coevorde en Zandpol, werd gevonden. Toen de kofferbak werd opengedaan, lag daar het lichaam van, later bleek Ralf Meinema, 31 jaar oud, uit Lazinaveen. Voor zover wij dat ooit hebben kunnen reconstrueren, was dat een relatief onbeschreven blad als het op criminaliteit aangaat. Dus het paste allemaal niet. Hè? Zo'n jonge boerenzoon, ernstig onderhanden genomen, op zo'n manier gevonden. De auto hing in de wal van het Stieltjeskanaal. Want het was eigenlijk de bedoeling dat de auto het water in zou glijden. Dat gebeurde niet. Nou, politie is een onderzoek gestart, Zandpol genaamd. Daar zijn meerdere verdachten op de korrel geweest, ook aangehouden. De cliënt van meneer Meijering is in deze dan twee keer aangehouden geweest, ook als hoofdverdachte gezien. Er is een rechtszaak geweest tegen zijn cliënt, 45-jarige man uit Emmen. In Assen bij de rechtbank is hij vrijgesproken. Daar is toen 18 jaar cel tegen hem geëist. Het Openbaar Ministerie is in hoger beroep gegaan, want ze waren het absoluut niet eens met deze uitspraak. Wat je daar ook maar mag van vinden. Begin dit jaar is er opnieuw uitspraak geweest bij het gerechtshof in Leeuwarden. Toen eiste het Openbaar Ministerie 20 jaar tegen de hoofdverdachte. En ook het hof heeft bepaald dat het niet onomstotelijk vaststaat dat de hoofdverdachte, de cliënt van meneer Meijering, dat hij het heeft gedaan. Dus hij is wederom vrijgesproken. En daarmee, en dat heb ik toch nog even voor de zekerheid gecheckt, meneer Meijering die corrigeert mij ongetwijfeld als ik het niet goed heb, maar ik heb het bij het OM gevraagd. Is hij dan nu verdachte af? Ja, hij is vrijgesproken door het hof, dus hij is verdachte af. Tenzij er natuurlijk nieuwe zwaarwegende bewijsmiddelen tegen hem zouden komen. Maar goed, daar gaat het OM op dit moment natuurlijk helemaal niets over zeggen tegen mij. Maar hij is verdachte af.
Het valt me op dat je van de voormalig hoofdverdachte zijn naam, initialen niet meer noemt, Bas.
Ja, ik zei het net eigenlijk al, hij is verdachte af. Ik zou hem bij zijn voornaam kunnen noemen, maar dat vind ik een beetje kinderachtig. Het is natuurlijk wel gek, want in de eerdere verhalen hebben we hem natuurlijk altijd met voornaam en met zijn achternaam initiaal genoemd. Dat doen media, dat mogen media ook doen in Nederland. Maar hij is vrijgesproken. Je kunt het wereldvreemd noemen, je kunt het hypocriet noemen, dat we nu niet meer doen. Maar je kunt het ook netjes noemen. Kijk, het is natuurlijk sowieso vaker een discussiepunt, hè, in de journalistiek en tussen het publiek. Van waarom doe je dat? Want een groot deel van Zuidoost-Drenthe weet echt wel hoe deze meneer heet. Mag ik de genadige weg kiezen of noemen dat het dan toch maar gewoon de cliënt is of de voormalige verdachte of de hoofdverdachte. En daar bedoel ik niet mee dat hij nog steeds hoofdverdachte is, maar dan begrijp je in elk geval waar het over gaat. Dus dat is, dat is een overweging geweest die ik zelf heb gemaakt.
Goed. Ja, speciale gast, meneer Meijering, zoals gezegd. U stapte ruim 2 uur geleden, denk ik, in de auto en toen nog half Groningen door, gok ik, vanwege de afgesloten ringweg.
Het viel mee.
En ja. Nu hier. U heeft aan het begin al uitgelegd waarom u hier bent. Ja. Om daar maar mee te beginnen. Uw cliënt is vrijgesproken. Wat heeft u hiermee te winnen? Wat hoopt u te bereiken?
Nou, met name wat meer begrip eigenlijk. Hopelijk ook vanuit de samenleving en meer in het bijzonder vanuit de nabestaanden. Kijk, ook kort na de vrijspraak van mijn cliënt heb ik geloof ik op de voorpagina van de Telegraaf de nabestaanden gezien. Het is natuurlijk buitengewoon dramatisch en het is natuurlijk een verdriet wat nooit goed meer te maken zal zijn. En ik heb ze gezien op de voorpagina van de Telegraaf. En daar zag ik ook weer de uitspraak zo van hij weet meer. En dat zou dan dus kunnen betekenen dat nog steeds hij niet het achterste van zijn tong zou hebben laten zien. En dat hij dus eigenlijk, ja, er wordt eigenlijk toch nog weer gespeculeerd over een mogelijke schuld van zijn kant. En dat is wat, wat ik pijnlijk vind. En dan denk ik dat het goed is om een paar dingen gewoon heel helder te hebben. Omdat ik ook bijvoorbeeld heb gezien dat er geen vertrouwen meer zou zijn in de rechtsstaat. Met name vanuit de nabestaanden bezien. En dat snap ik uiteindelijk, of aan de ene kant wel, vanwege de emotie die er natuurlijk is. Aan de andere kant denk ik dat het goed is om hier wel even bijvoorbeeld te benadrukken dat ik doe dit werk nu iets van 35 jaar geloof ik uit mijn hoofd gezegd, of 36 jaar al. En van de vele onderzoeken die ik heb gezien is dit een uitzonderlijk onderzoek geweest.
Op wat voor manier?
Nou, als je kijkt met welke menskracht men deze zaak heeft aangevlogen. Wat er allemaal is gebeurd. Hoe nauwkeurig wat mij betreft. En ik bedoel, ik heb ook kritiek op het onderzoek gehad. Maar dat kan ook bijna niet anders. Als zo'n zaak zo lang sleept. En er zijn best wel eens wat harde woorden gevallen over en weer. Kritische woorden gevallen. Maar als je even opstijgt en je kijkt gewoon naar dit dossier, dan heeft de politie uitzonderlijk werk geleverd. En ik zou willen zeggen van grote kwaliteit. En met zo'n dossier is men uiteindelijk, is het Openbaar Ministerie naar de rechtbank gegaan en naar het gerechtshof gegaan. En ook daar heb ik van gezien dat daar iets van kritiek op is gekomen. Zo van ja, weet je, die rechters die maken er uiteindelijk maar een potje van. Maar ook dat is een, denk ik, een heel groot misverstand. En ook men denkt wel eens zo van ja, bijvoorbeeld bij de rechtbank, hè, bij het hof, daar heb je hogere rechters. Dat die zeg maar meer gekwalificeerd zouden zijn. Nou, dat is totaal niet aan de orde. De rechters die de zaak ook in Assen hebben gedaan, dat waren zeer ervaren. Misschien wel de meest ervaren rechters die de rechtbank Assen kende. Dat weet ik natuurlijk niet. Ik wil ook andere rechters niet tekort doen. Maar het waren buitengewoon ervaren rechters met denk ik ook 30, 40 jaar ervaring. En hetzelfde gold voor het hof. En zowel de rechtbank als het hof heeft datgene gedaan wat het hof ook nog eens een keertje in het arrest van januari heeft benadrukt. Van ja, we moeten kijken naar de bewijsminima die wij in acht moeten nemen. En is dan gewoon alles overziende, kun je dan zeggen dat er sprake is van wettig en overtuigend bewijs.
Ik snap wat u zegt hoor, maar er is natuurlijk een verschil tussen vrijgesproken en vrij gepleit in deze. Want u zegt terecht van politie en justitie hebben een heel groot onderzoek uitgevoerd. Heel veel mensen gesproken, 160, 170 doe ik even
ja,
uit het hoofd.
170, ja.
Een mega groot dossier opgeleverd. We kunnen natuurlijk wel met z'n allen vaststellen dat de rechtbank en het hof uw cliënt hebben vrijgesproken. Tegelijkertijd liggen er ook wel zaken waarbij volgens mij niet echt een heel goed antwoord op is gekomen hoe dit allemaal is gegaan.
Nee, maar dat is zeker zo. Kijk, je hebt in ons rechtssysteem heb je niet het systeem dat je dat vastgesteld wordt dat je onschuldig bent. Dat bestaat niet bij ons. En dat is bij mijn weten is dat ook nog nooit gebeurd. Je kan dat een enkele keer kan je dat hebben. Hè? Ik noem maar wat, iemand die wordt van verdacht dat hij een bank heeft overvallen en er wordt dan vastgesteld door de rechter dat hij in een heel ander land was. Ja, dan zou je kunnen zeggen, dan is hij ook nog eens een keertje is eigenlijk vastgesteld dat hij het niet gedaan heeft. Maar normaliter zul je nooit een rechter horen zeggen van wij hebben vastgesteld dat je het niet gedaan hebt. Een rechter die wordt alleen gevraagd door het Openbaar Ministerie, is er voldoende wettig en overtuigend bewijs. En in deze zaak, zeker, hè, daar heb ik ook uitgebreid aandacht aan besteed. Er zijn heel veel vragen, zijn er niet beantwoord. Maar het punt is natuurlijk ook dat een verdachte, die wordt natuurlijk ook niet verplicht om op alle zwarte gaten die er zijn, ondanks dat hij uitgebreid heeft verklaard en ondanks dat hij alle vragen beantwoord heeft, hij kan niet ieder puzzelstukje leggen in zo'n zaak.
Nee, tuurlijk. Maar kijk, dan leg ik bijvoorbeeld terug. Uw cliënt is gearresteerd. Heeft de eerste 6 verhoren, zo haal ik dat op hè, uit de rechtszaak, de eerste 6 verhoren niet willen verklaren. Althans, weinig tot niets. Zelfs ontkent dat er contacten zijn geweest tussen Ralf Meinema, het slachtoffer, en Klopt. Uw cliënt. Du moment dat het een begin van het dossier wordt overgedragen aan de verdediging, dat bent u dan in dit geval, komt er opeens wel een verklaring die volgens het Openbaar Ministerie, ik bedenk dit niet, hè, maar ik snap die gedachtegang van het OM wel, dat zij zeggen van ja, maar de hoofdverdachte of uw cliënt heeft zijn verhaal gewoon geschreven of aangepast op basis van wat de onderzoeksbevindingen op dit moment zijn. Je kunt je voorstellen dat de buitenwereld, daar behoor ik ook toe, dan denkt van, nou ja, uw cliënt heeft er wel, dan moet er meer van weten.
Nou ja, meer van weten. Hij had wat te verzwijgen. En dat wil ik nog wel eventjes toelichten. Hij had niet te verzwijgen de betrokkenheid zoals dat hem verweten werd door het Openbaar Ministerie. Hij had wel iets anders te verzwijgen. Kijk, aanvankelijk heeft hij andere verdediging gehad. Hij heeft inderdaad zich aanvankelijk, of het 6 verhoor is geweest, daar wil ik even van afwezen. Maar zeker de eerste verhoor heeft hij gebruik gemaakt van zijn zwijgrecht. Toen ik de zaak van hem kreeg, of van hem heb overgenomen, dan moet je ook voorstellen, dan heb je nog een heel beperkt dossier. Dan ga je het eerst wat je gaat doen is met je cliënt spreken en ga je het verhaal aanhoren. Op het moment dat ik dit verhaal heb aangehoord, en dat mag u best weten, en volgens mij heb ik dat ook in pleidooi heb ik dat ook aangegeven, heb ik direct tegen hem gezegd van joh, leg er nou gewoon een verklaring over af. Ga alle vragen beantwoorden, want het verhaal is zoals het is en zoals dat later ook naar buiten is gekomen. Maar één ding dat maakte hem zeg maar stroef in de communicatie met justitie, dat was bijvoorbeeld dat hij natuurlijk niet de schoonheidsprijs had verdiend voor het feit dat hij was meegegaan in een voorstel om tot een verboden transactie te komen. Verdovende middelen te
volgens
komen.
Volgens hem.
Dat is zeker volgens hem. Ja. En daar ga ik ook vanuit. Want net zoals u en ik ben er ook niet bij geweest. We zijn er geen van alles zijn we erbij geweest. Maar dat is wat hij mij vertelt. En daarvan zei hij, daar wil ik het niet over hebben. Want dan ben ik bang dat het zich tegen mij gaat keren. Dan ben ik bang dat ik mijn familie kwijtraak, dat die boos wordt. En daardoor was hij daar stroef in. En dat gold natuurlijk sowieso ook voor dat het ontzettend, ja, het is eigenlijk te moeilijk, of ik vind het te bizar dat ik dat ook nog moet zeggen, maar hij had ook nog wel zoiets van, ja, ik ben van het kamp, ik woon op het kamp. En ja, die mensen die worden toch altijd met de nek aangekeken. En als ik daarover ga beginnen, dan word ik gelijk schuldig verklaard. Het heeft dus, ik maak het heel even af, het heeft dus even geduurd voordat ik hem kon overtuigen om voluit te gaan. En daarna is hij ook voluit gegaan. En heeft hij geen vraag onbeantwoord gelaten. Want daar maak ik wel bezwaar tegen. Het is vaak gesuggereerd in media. Het is zelfs door een officier van justitie die bij jullie in de podcast toen is geweest. Is er ook gesuggereerd dat hij geen open kaart heeft willen geven. Maar heeft alle vragen heeft hij vanaf dat moment beantwoord. Hè? En dat is gedurende jaren geweest. Bij de rechtbank geweest, bij het hof geweest. Dus ik maak echt bezwaar tegen nog steeds het voortwoekerende misverstand. Dat hij op bepaalde vragen geen antwoord zou hebben gegeven. Anders dan één vraag. Dat is dat hij niet heeft willen zeggen om wat voor verdovende middelen het gaat.
Maar wat ik nog steeds heel gek heb gevonden in dit deze hele consternatie, op de dag dat de auto van Ralf Meijnema wordt gevonden in het Stieltjeskanaal, hebben diverse mensen, en dat zijn niet mensen van justitie, maar diverse mensen, zijn beste vriend bijvoorbeeld, maar ook degene die hij had benaderd om het telefoonnummer van Ralf Meijnema te kunnen krijgen, hebben hem gebeld van, hey, ik heb jou het telefoonnummer van Ralf gegeven, in goede vertrouwen, en dan zien we opeens dat Ralf Meijnema achter in de kofferbak wordt gevonden. Wat is er gebeurd? En uw cliënt ontkent überhaupt dat hij Ralf Meijnema heeft ontmoet. Nou, we weten allemaal dat dat wel is gebeurd. Dat zijn natuurlijk dingen, daar maakt het niet heel veel sterker van. En ik begrijp heel goed wat u zegt hè, over hoe het gerechtshof en de rechtbank heeft geoordeeld. Gelukkig leven we in een rechtsstaat waar dat zo werkt. Maar we moeten ook geen martelaar gaan maken van uw cliënt. Want dit zijn wel hele essentiële dingen.
Daar is geen sprake van dat hij zichzelf als martelaar zou zien. Maar het voorbeeld dat u nu aangeeft, daar schuilt direct ook weer, ik zou bijna willen zeggen, een alibi in. Of in ieder geval een feit waaruit blijkt dat hij onschuldig is geweest. Want u heeft gezien dat de rode draad van de vervolging van het Openbaar Ministerie is geweest dat men zegt van hij heeft geprobeerd onder de radar te blijven. Hij heeft dus kennelijk het voornemen gehad, deze man die nog nooit met justitie in aanraking was geweest, geloof ik een boete van €150 ooit had gehad in zijn leven. Een man die trouwens ook zelfs een vuurwapenvergunning had. en ook vuurwapens had, sportwapens had, dat die man, die zou dan volgens het Openbaar Ministerie het voornemen hebben gehad om Ralf te vermoorden. En hij is heel slim, zou die zijn geweest, zou hij onder de radar zijn geweest. Nou, het feit nou juist dat hij de dag of kort tevoren met mensen heeft gebeld of met één iemand heeft gebeld en heeft gezegd: wat is het nummer van Ralf? Kan je dat aan me geven? Dan ben je natuurlijk wel heel erg dom en achterlijk, zou ik bijna willen zeggen, als je op die manier dan een moord gaat plegen. Dus het is één van de aanwijzingen, want er zijn er nog meer geweest, waar juist uit blijkt dat hij geen betrokkenheid heeft gehad en niet de wil heeft gehad om ook, of de kennis heeft gehad, dat Ralf iets zou gaan overkomen. Nog even los van de vraag of het toen al bekend was bij mensen dat het hem zou gaan overkomen, of dat het een incident is geweest, iets wat uit de hand is gelopen. En dat moet u dus wel zien. Maar ik geef het direct u mee dat ik ook liever had gehad dat hij, maar goed, toen was ik natuurlijk nog niet zijn raadsman. Het waren vele malen verstandiger geweest als hij zich meteen had gemeld bij de politie. Nadat Ralf was gevonden, het lichaam van hem was gevonden, dat hij zich misschien had gemeld, of in ieder geval dat hij niet om de hete brei heen zou hebben gedaan. Maar ik kan het me uit menselijker oogpunt, kan ik me nog wel voorstellen dat als je iemand een aantal uren van tevoren hebt ontmoet, ook bezig bent geweest met een verboden deal, en diegene wordt dan uiteindelijk dood aangetroffen, dat je dan ook zoiets hebt van: ik wil het niet weten.
Maar vanuit dat menselijk oogpunt snap ik de ouders bijvoorbeeld, waar ik echt heel erg mee te doen heb. U zelf ook, dat gaf u ook aan. Ik vind het echt verschrikkelijk wat die mensen moeten doormaken. Vanuit dat menselijk oogpunt snap ik ook heel goed de reactie die zij hebben gegeven, en die je ook wel in Zuidoost-Drenthe proeft. Nogmaals, ik snap heel goed hoe een rechtbank en een gerechtshof werkt. Ik ben buitenstaander, maar ik zei net al terecht, er zit een verschil tussen vrijspraak en vrij pleiten, zeg maar.
Ja,
en er zijn diverse elementen in het verhaal van uw cliënt waar op zijn minst, en daar zeg ik op zijn minst, vraagtekens bij zij te zetten.
Ja, maar is het nou niet zo? Kijk, en nogmaals, het is ook niet zo dat er een verwijt gaat, hè, dat zou te krankzinnig zijn voor woorden, van onze kant richting de nabestaanden. Dat is er helemaal niet. Maar het is wel dat we zien dat er signalen naar buiten worden afgegeven waarvoor mijn cliënt, die inmiddels is vrijgesproken, in een rechtsstaat zoals we die hebben en waarbij justitie heel zorgvuldig te werk is gegaan en waarbij de rechters ook heel zorgvuldig zijn gegaan, dat signaal nog steeds wordt uitgedragen. En het is daarom dat ik met u hier spreek om te kijken of ik nog wat nuancering kan aanbrengen. Maar dat zal allemaal niet meevallen.
Nee, dat begrijp ik. Maar, tegelijkertijd, u zei het net al in het begin. Uw cliënt, en dat nu vertaal ik het even in mijn eigen woorden, maar uw cliënt voelt zich niet vrij om op straat rond te lopen. Alsof hij over zijn schouders moet kijken. Kunt u daar iets meer over vertellen? Wat houdt dat in? Vreest hij voor zijn veiligheid?
Nou ja,
of zo?
Kijk, op het gevaar af dat u dan weer denkt aan dat ik hier een soort martelaarschap zou willen pluggen. Dat is gewoon niet wat er aan de hand is. Maar u kunt zich wel voorstellen dat als maar dit soort signalen blijven rondgaan, zo van hij weet er meer van, et cetera. Dat dan in een samenleving en de gemeenschap waarbinnen hij ook weer zijn leven moet proberen terug te vinden, ja, dat niet gemakkelijk is. Dat je niet zomaar weer overal kan binnenlopen. Dat je achterom moet kijken, want misschien zijn er wel mensen die zodanig zijn geloven in zijn schuld, dat ze zich tegen hem willen keren en niet alleen in agressieve bewoordingen.
Zijn daar concrete voorbeelden van? Want kijk,
maar die ga ik niet met u delen.
Er zijn dus concrete voorbeelden. Nee, ik hoef het ook niet te weten van hoe laat en wanneer en door wie. Maar wat u nu eigenlijk zegt, uw cliënt, de hoofdverdachte geweest in de kofferbakmoord, heeft veiligheidsissues vanwege zijn vermeende rol binnen deze zaak.
Nou, laat ik het zelf gewoon maar even formuleren. Hij ondervindt daarvan iedere dag, en niet alleen hij, maar ook zijn omgeving, nog steeds de negatieve consequenties van. En dan kun je ook weer zeggen van, kun je dat dan de samenleving kwalijk nemen? Ja, de samenleving is zoals die is en we weten hoe dat kan werken. Maar het zou mooi zijn als mensen zich ook proberen, meer en meer proberen te verplaatsen in het feit dat nu een keer naar een eerlijk proces, waarbij alles ondersteboven is gehaald door de beste mensen die we kennen, zowel bij de politie als bij het Openbaar Ministerie als bij de rechterlijke macht, alles omver is gehaald. En probeer ook een keer dan toch daar een punt achter te zetten wat betreft de verdenking die tegen hem is gerezen. Want laten we alsjeblieft ook niet vergeten, een zaak wordt niet opgelost door iemand te veroordelen die onschuldig is. Daarmee wordt hij niet opgelost. Daarmee zullen sommige mensen dat misschien als een soort genoegdoening kunnen ervaren. Maar dat is het natuurlijk niet. Laten we in hemelsnaam gewoon hopen dat de zaak anderszins nog eens een keertje zal worden opgelost.
Maar mag ik het dan toch even anders formuleren? Want u gaat natuurlijk over uw eigen woorden, maar ik vind wel een beetje dat u er in deze omheen draait. Vreest uw cliënt voor zijn leven vanwege zijn rol in deze zaak?
Ik hou het gewoon bij mijn, en dat mag u eromheen draaien vinden, ik hou het bij mijn formulering op dit moment. En dat is dat hij dagelijks de negatieve consequenties daar nog steeds van ondervindt.
Maar allicht, want hij heeft natuurlijk ook gelogen over zijn betrokkenheid in het begin, zoals ik het u net al voorhield.
Ja, het is aan u, als u vervolgens zegt zo van ja, hij heeft gelogen en dus zal hij de rest van zijn leven die consequenties op die manier moeten dragen, ja, dan zijn we het niet eens met elkaar.
Nee, dat snap ik. En ieder heeft zijn eigen rol in deze. Tegelijkertijd bent u akkoord gegaan met elkaar om hier te gaan zitten. En
zeker.
U heeft ook gezegd van een van de drie punten die ik graag te berde zou willen brengen is dat mijn cliënt niet graag meer uit huis gaat, over zijn schouder moet kijken. Dan denk van nou ja, dan wordt het misschien wel wat concreter dan hij ondervindt de negatieve gevolgen van,
nee, maar
van zo'n zaak.
Daar kunt u zich natuurlijk wel wat bij voorstellen.
Ja.
Dat zo is. En wij verhouden ons daarnaar. Wij acteren daarop. Al dan niet boven of onder de radar. En ik zit nu boven de radar. En ik hoop wat meer begrip te kunnen krijgen. Of het me gaat lukken. De luisteraars zullen dat kunnen beoordelen.
Ja. U gaf tijdens die zitting in de rechtbank aan dat u en uw collega's van het advocatenkantoor dat u eigenlijk nog nooit een zaak als deze voorgelegd heeft gekregen binnen de rechtbank. En dat was in Assen, zei u. Wat bedoelde u daar eigenlijk mee?
Ik weet niet of ik het zo heb gezegd. Het is gewoon een uitzonderlijke zaak.
Zeldzaam noemde u het.
Nou, het is ja zeldzaam. Ik geloof een zaak als deze, die zul je niet zien. Iedere zaak is natuurlijk weer verschillend. Maar als je ziet wat er hier gebeurd is en het Openbaar Ministerie en de recherche, nou, dat hebben ze volgens mij ook uitgesproken. Ja, die hadden zelf het idee, volgens mij ook in een podcast van u nog uitgesproken, zo van ja, deze zaak zal wel vrij snel worden opgelost.
Dacht ik ook trouwens, hoe?
Ja, en daar kunnen wij ons ook van alles bij voorstellen dat men dat dacht. En dat bleek dus aanzienlijk gecompliceerder te zijn. En als je dan ziet wat het Openbaar Ministerie en de recherche nog steeds, en daar ben ik ook van overtuigd, ook voor de recherche is dit, er zullen rechercheurs zijn, nou ja goed, ze zijn natuurlijk professioneel, maar ze zullen regelmatig nog wel eens eventjes 's nachts wakker schrikken dat ze die zaak nog niet tot een oplossing hebben kunnen brengen. Want men heeft er alles aan gedaan. En dat is wat ik gewoon wil zeggen. En nogmaals, dat zei ik ook al net eerder eventjes. Ik ben het niet met alles eens geweest. Ik ben het ook niet eens geweest, nog steeds niet, met de inzet van een anonieme bedreigde getuige. En zo kun je het wel met meer niet eens zijn. Maar de inzet hiervan is en de professionaliteit. Ik heb andere zware zaken gezien. Ik denk dat dat je een gelijke aan de inzet En zeg maar gezonde fanatisme wat de politie hier aan de dag heeft gelegd en die gewoon van het dossier afspat, ook dingen opschrijven die ontlastend waren. Ik kan natuurlijk niet weten of ze alles erin hebben gedaan. Dan denk ik van ja, petje af. En dan denk ik ook laat ons voor zover dat mogelijk is daar ook op een gegeven moment een beetje vrede mee gaan krijgen.
Ja, u noemde even een paar dingen. Anoniem bedreigde getuigen, gaan we zo komen we vast zo nog wel even op terug. Want u zei van ja, ik ben heel, niet enthousiast, maar ik zie echt wel de hoeveelheid werk die politie en Openbaar Ministerie te berde hebben gebracht in dit hele onderzoek. Ook de ontlastende zaken zijn naar voren gebracht. Ik meen mij nog te herinneren dat het u en uw cliënt ook wel tegen de borst heeft gestuurd hoe het Openbaar Ministerie sommige details in deze zaak naar buiten heeft gebracht. Bijvoorbeeld over de heimelijke relatie die uw cliënt had. Dat op deze manier zo naar buiten is gebracht. Daar heeft volgens mij ook bezwaar tegen.
Dan heb je nou weer een puntje van kritiek. Nogmaals, zo'n zaak helemaal kritiekeloos bijna hand in hand door de rechtszaal lopen met het Openbaar Ministerie. Dat zal er natuurlijk nooit zijn. Maar als je gewoon even op professionele afstand kijkt, dan heb ik dat oordeel over een professioneel ingezet onderzoek. Maar zeker, dat was een punt. De manier waarop dat naar buiten is gebracht en de manier waarop dat ook is uitgespeeld in de privésfeer van cliënt. Ja, dat vond ik ongelukkig. Overigens, het Openbaar Ministerie en de recherche heeft daar tactisch in gemanoeuvreerd. Hè. En dat is kort voor de tweede arrestatie van mijn cliënt geweest. Was het niet op 20 oktober 2020, denk ik, als ik het goed heb. En daarin kon je dus zien dat enerzijds bekend werd bij de Telegraaf dat er arrestaties hadden plaatsgevonden. Er waren andere verdachten aangehouden. En men is toen direct gaan afluisteren op mijn cliënt. Dat heet OVC en dat is dus niet over de telefoon, maar bijvoorbeeld in de auto of zelfs buiten de auto. Daar zijn ze tegenwoordig heel erg knap in. En toen is er afgeluisterd een gesprek wat mijn cliënt met een derde had.
En die derde was eigenlijk een buitenechtelijke relatie waarmee de politie en justitie zeiden van ja, kijk, hij wil eigenlijk bij zijn vrouw weg, maar doet het niet, want zijn vrouw heeft er ook mee van doen.
Ja, ik blijf even zelf weg van de relaties, van de privésfeer die mijn cliënt had. Want dan ga ik eigenlijk datgene doen waarvan ik dat nou juist ongelukkig vond dat het Openbaar Ministerie dat heeft gedaan. Het is aan u om, en het staat u vrij om daar wel in te treden, maar ik blijf daarvan weg. En ik wil wel graag nog even het puntje afmaken, want als je ziet, als je die gesprekken die je dan ziet tussen mijn cliënt en die derde, dan kun je maar één ding daaruit opmaken en dat is dat men verheugd is dat er een arrestatie heeft plaatsgevonden en dat er dus mogelijk nu een doorbraak gaat plaatsvinden naar de juiste oplossing van die zaak. En dat vond ik dus ook, en dat heb ik ook uitgebreid betoogd, juist een ontlastend feit. Een van de vier in het oog springende ontlastende feiten die mijn cliënt ook kon de vrijspraak pleiten, moet ik zeggen, in deze zaak.
Ja. U bent altijd heel kritisch geweest, hè, over die anoniem bedreigde getuige die is opgevoerd. De rechtbank in Assen, die was het eigenlijk wel met u eens dat het niet meegenomen kon worden als zijnde sluitend bewijsstuk. Het Hof dacht daar toch weer anders over. Die vonden het wel een wezenlijk onderdeel, maar tegelijkertijd vonden de verklaringen van die anoniem bedreigde getuige, en even voor de luisteraar, die getuige zou hebben gezegd, de cliënt van meneer Meijering heeft van de cliënt gehoord dat hij Ralf Meinema zou hebben doodgeslagen en dat het lichaam weg is gewerkt met de hulp van familie en zijn vrouw. Alleen dat vond geen steunbewijs. En daarom kon het Hof niet meegaan in een eventuele veroordeling van uw cliënt.
Ja, ik denk dat u dat goed samenvat. En ik denk niet dat je nou kan zeggen dat het Hof heeft gezegd van we hebben hier van doen met een volwaardig bewijsmiddel. Maar dan wordt het denk ik iets te juridisch. Waar het mij met name om, waar ik in ieder geval blij om ben, is dat het gerechtshof wat dat betreft ook natuurlijk de wet heeft gevolgd. Door te zeggen zo van ja, het is geen volwaardig bewijsmiddel. Het is een tricky bewijsmiddel, omdat het allemaal anoniem is. En omdat de rechter zelf die getuige niet heeft kunnen horen en de verdediging die getuige ook zelf niet heeft kunnen bevragen. Een tricky bewijsmiddel. En daarom vinden we het eigenlijk onvoldoende om zelf op basis daarvan een veroordeling uit te spreken. Hè? En dan moet er dus meer zijn. En dat meer, dat was er dus niet. Maar die anonieme bedreigde getuigen, wat ik daar zo zorgelijk aan vond, is dat werkelijk alle elementen uit zijn of haar verklaring die zijn opgenomen in de kennelijke verhoren die hebben plaatsgevonden met de rechtercommissaris waar wij niet bij mochten zijn, al die elementen die waren uit de media op te dissen.
Maar dat was wel de netto-verklaring. Er is ook een bruto-verklaring natuurlijk. Ja, maar dat weet u ook.
Ja, maar die dat weet ik. Alleen die kent nog ik, nog u, nog het gerechtshof, nog het Openbaar Ministerie.
Maar we geven allebei hoog op van onze rechtspraak. En we hebben niet voor niets een rechtercommissaris die oordeelt of zo'n anoniem bedreigde getuige toegelaten mag worden tot zo'n zaak, ja. Toch? Dus daar hebben we het dan maar mee te doen. En,
nou, dat hebben we dus niet. Want u heeft het ook gezien. Het Openbaar Ministerie vond dat we het maar niet hebben te doen met het oordeel van de rechtbank. En die heeft het dus hoger opgezocht. Dus rechters kunnen wel degelijk ook een onjuist oordeel vellen. Gelukkig maar dat dat kan. Het zijn, godzijdank zijn het echte mensen. Dus dat kan. En een rechtercommissaris kan dat ook. En het grote probleem is dat je dus zelf totaal geen controle kan uitoefenen op de wijze waarop die geloofwaardigheid in deze onderzocht is. We weten niet eens of die rechtercommissaris het totaal dossier had. Of die bekend was met wat er in de media was gekomen. Dat weten we allemaal niet. Dat is allemaal mogelijk dat dus die rechtercommissaris dat niet wist. En deze rechtercommissaris die heeft alleen de betrouwbaarheid van de persoon onderzocht. En niet van de verklaring van deze getuige. En dat was de essentie ook van het punt dat ik wilde maken bij, of ook gemaakt heb bij het gerechtshof. En als je dan kijkt wat de krenten uit die belastende pap van deze belastende getuigen, anonieme getuigen was, die waren stuk voor stuk allemaal uit de media te halen. En als je op basis daarvan voorstelt om tot een veroordeling te komen, ja, dat was een stevig kritiekpunt wat ik richting het Openbaar Ministerie had en nog steeds heb.
Ja, die anonieme bedreigde getuigen, dat is één punt. Dan hebben we nog het DNA. Er is DNA gevonden van uw cliënt in de, zoek even uit mijn hoofd, linkerbroekzak. In de linkerbroekzak en op de linkerbroekzak.
Klopt.
En daar is een
steekzak van.
Van de spijkerbroek van Ralf Meinema. En Meinema heeft een andere broek aangetrokken. Want hij moest vroeg weg omdat hij aardappelen moest afleveren. Zo begrepen wij. En uw cliënt heeft al gezegd, ja, dat zou wel kunnen komen omdat ik het stuur van zijn auto heb vastgehouden. Of dat ik hem een hand heb gegeven. Dat blijft natuurlijk wel een vaag verhaal, toch?
Nou, dat is allereerst. Kijk. Je moet het zo zien, er wordt vaak als er DNA wordt aangetroffen, wordt er gezegd van dat dan de betrokken verdachte daar een uitleg voor moet geven. Nou, dat is natuurlijk totaal niet aan de orde. Er wordt op een gegeven moment worden de sporen aangetroffen en dan is het aan het Openbaar Ministerie om daar een redenering aan te verbinden. En nou, we kennen natuurlijk de gevallen van bijvoorbeeld als een vrouw verkracht is en er wordt sperma in haar lichaam gevonden. Dan ben je al vrij snel kan je tot de conclusie komen dat dat dus afkomstig is van de verkrachter. Als dat vervolgens dan één op één bij iemand terug te brengen is, ja, dan heeft diegene wel wat uit te leggen. Dus op het moment dat hij zijn mond dan ook nog eens een keer houdt of hij zegt ik ben het niet, ja, dan is het ongeloofwaardig en dan zal hij heel snel dus veroordeeld worden. Hier lag dat totaal anders. En het is algemeen bekend dat bepaalde sporen ook kunnen gaan wandelen, zoals dat heet. En mijn cliënt, en dat is het grote verschil wat ook hier nog eens een keer moet worden onderstreept. Het is dus ook niet zo dat hij op een goed moment werd geconfronteerd met DNA en dat hij daarna een uitleg is gaan geven. Nee, het was andersom. Hij had al uitgebreid verklaard in het begin, niet in het prille begin, maar wel in het snelle begin toen ik ook in beeld kwam, van welke contacten hij had gehad. Dat er sprake was geweest van handen schudden, bij elkaar in de auto zitten en wat iets meer zei. En op zo'n moment kan DNA inderdaad zich gaan verspreiden. En die kan op de gekste manieren zich gaan verspreiden. Want u heeft ook gezien, er is ook nog een andere verdachte aangehouden waar sterker DNA-sporen van waren aangetroffen. En die is zelfs niet eens vervolgd. Nou, dat is wat er hier gebeurd is. En waar ik ook bezwaar tegen maak, is dat bijvoorbeeld ook zelfs bij gelegenheid van de zitting, er is gesteld dat er DNA zou zijn aangetroffen onderaan de broekspijpen, wat van mijn cliënt, van de broek van de heer Meinema, waaruit zou kunnen worden opgemaakt dat hij, dat is een soort draagspoor, dat hij hem dan bij zijn broekspijpen zou hebben gepakt en zou hebben opgetild. Nou, het is precies zoals u net heeft gezegd. Het is in zijn linker broekzak en op zijn linker broekzak of boven de linker broekzak is het steekzak, is het aangetroffen. En het was een mengspoor. Het was een spoor wat vermengd was met DNA van het slachtoffer, van de heer Meinema. En dat kan dus heel wel ook door meneer Meinema daar zelf zijn gebracht nadat er contact was geweest, maar meerdere malen.
Als je bijvoorbeeld over het stuur, daarvan heeft het NFI, en nogmaals, ik ben natuurlijk niet de deskundige, maar ik heb het wel gelezen in het dossier. Het werd ook gezegd, ja, ik heb het stuur vastgehouden, misschien komt het daar wel door, maar er zijn alleen maar DNA-sporen van Meinema op het stuur gevonden, dus niet van uw cliënt. Dus het lijkt me heel gek dat je dat dan over kunt brengen.
Nou ja, het enige wat wij doen is speculeren, is een mogelijkheid geven. Het Openbaar Ministerie geeft de mogelijkheid van, dit zijn dadersporen, dus hij is betrokken. Wij geven de mogelijkheid van, het kan ook door de auto zijn gekomen, et cetera. En u weet dat de auto van binnen helemaal onder water stond. Hè? Ja. Het stuur stond zelfs ook nog deels onder water.
Ja, de bovenkant was er nog
ja, wel. Ja, deels onder water. Dus wat kan daar dan nog aan DNA-sporen zijn geweest die zijn gaan wandelen?
Er zijn nog een paar dingetjes waar ook volgens mij heel Zuidoost-Drenthe mee loopt. Er is ook een andere cliënt van u. Er loopt een onderzoek, Druif. Dat zit in de afsluitende fase. En tijdens dat onderzoek, dat gaat over grootschalige cocaïne-smokkel vanuit Brazilië naar Zuidoost-Drenthe. Daar is de broer van uw cliënt, is daar verdachte in. En inmiddels heeft hij een strafbeschikking, althans heeft hij een schikking getroffen met het Openbaar Ministerie. In deze zaak is gesteld dat die zaak Druif, deze over de cocaïnesmokkel, aan het rollen is gekomen vanwege de kofferbakmoord. Omdat de politie afluisterapparatuur, en u zei het zelf al, ze hebben alles uit de kast getrokken, afluisterapparatuur in de loods van een ijzerzaak, grootzaak, heeft gehangen. En daar, nou, op basis van de informatie die ze daar kregen, deze zaak, deze cocaïnezaak aan het rollen is. De broer is ook cliënt van u. Wat speelt daar? Waarom moesten ze daar zijn vanwege de kofferbakmoord? Ja. Kunt u daar uw licht op laten schijnen?
Ja, hij wordt bijgestaan door mijn collega Bas van Vaassen. Ik ken die zaak dus niet zelf van de alle ins en outs daarvan. Wat ik daar wel over wil zeggen is dat ik daar eigenlijk wel van geschrokken ben. Dat kennelijk dus in die zaak ook, dat hij eigenlijk dus zelf zou zijn opgestart, hè, vanwege het onderzoek in de kofferbakmoordzaak. Want volgens mij heb ik dat niet aangetroffen in mijn dossier van mijn cliënt in de kofferbakmoordzaak. En dat had misschien wel gemoeten, maar misschien ben ik abuis hoor, dat het er wel ergens zat weggestopt, maar volgens mij niet. En daar ben ik wel een beetje van geschrokken, omdat nou juist eigenlijk ook hier weer, je kan vaststellen dat ondanks het uitgebreide onderzoek, er dus ook uit dat onderzoek helemaal niets is gebleken dat richting mijn cliënt of wie dan ook uit zijn directe omgeving wees. Dus het is eigenlijk in die zin zou je weer kunnen zeggen van, nou ja, ontlastend gaat wat ver, maar het heeft helemaal niets belastend. Ook dat spoor wat men is gaan aflopen heeft helemaal niets belastends opgeleverd. Dus dat is ten voordele van mijn cliënt in de kofferbakmoordzaak. En voor het overige dat men in die zaak vervolgens iets op het spoor is gekomen, wat er totaal los staat van deze zaak. Ja, daarvoor moet ik u echt dan verwijzen naar mijn collega meester Van Vaassen.
Ja. U heeft net al even aangehaald de rol van de pers, de media. Nou, zijn wij niet heel erg goed altijd in onszelf een spiegel voorhouden. Hoewel ik wel even wil zeggen, want u haalde het net aan, de officier van justitie die in onze podcast de kofferbakmoord wordt opgevoerd. Het is niet zo dat de politie en justitie ons hebben benaderd om die podcast te maken. Wij hebben politie en justitie zelf benaderd, maar vind ik
wel even. Heb ik nooit gezegd. Hè?
Nee, maar mocht die suggestie überhaupt, überhaupt bestaan, totaal dan wil ik niet. Dat wel even een streep onderzetten. Tegelijkertijd, hoe kijkt u naar mijn rol, maar dan maak ik mezelf groter dan dat ik ben, zo bedoel ik niet, maar de rol van de pers überhaupt in deze toch ja, geruchtmakende zaak, vind ik in elk geval.
Hoe kijk ik naar uw rol?
Of de pers dan bedoel ik. Hè?
Ja, nou ja, uw rol, dan denk ik aan die podcast. Ik zou niet weten wat daar mis mee is geweest.
Het is wel meerdere malen aangehaald in de rechtszaak natuurlijk.
Ja, maar goed, er zijn daar in die podcast zijn er dingen gezegd waar ik het niet mee eens was. Maar dat is iets anders dan dat u mij gaat vragen van wat wil u zeggen over mijn rol als journalist. Nou, als ik gewoon kijk naar u zoals u dit, want u heeft het volgens mij met een collega gedaan, die podcast. Nou ja, dat is toch helemaal prima. U doet het vanuit uw rol. En dat daar een paar keer ook wat dingen naar voren zijn gekomen waar ik wat minder gelukkig mee was. Ja, dat moet ook kunnen, toch? Dat past toch allemaal in het geheel?
Het lag aan mijn vraagstelling, hoor, want nu gaat het te veel over mij. Ik bedoel eigenlijk meer de media aan zich, want het heeft natuurlijk veel aandacht. U bent een bekende strafrechtpleiter.
In deze zaak heb ik gezien dat het Openbaar Ministerie actief echt media heeft ingeschakeld. Hè? En ik heb al even het voorbeeld gegeven van de Telegraaf die in oktober is ingeschakeld. De vraag, hè, door die te tippen. Vervolgens kwam het in het nieuws. En er was al een afluisterapparatuur geplaatst om te kijken hoe mijn cliënt daarop zou gaan reageren. Ik vraag me af of je dat op die manier zou moeten doen. Ik vraag me af, zoals de betrokken officier van justitie in uw podcast gewoon stellig heeft beweerd dat mijn cliënt altijd zijn mond had gehouden. Dat vind ik buitengewoon ongelukkig. Vond ik buitengewoon schadelijk voor de sfeer, voor de beeldvorming en ook voor het proces. Ik hoop dat ik dat in ieder geval heb kunnen rechtzetten en ook vandaag weer bij u kan rechtzetten. Dus dat zijn wel punten van kritiek. Maar dat er vanuit de media voor zo'n zaak die zo tot de verbeelding is gaan spreken, belangstelling is, dat is, je bent natuurlijk als advocaat, ben je natuurlijk niet goed bij je hoofd als je dan van zegt van ja, dat hadden jullie niet mogen doen. Overigens brengen we nog wel tot één ding. En dat is dat me dat nu doet denken aan een televisieuitzending is er geweest. Was het niet zo'n praatprogramma op één of weet ik veel wat het is. Weet je wel, waar die tafels waar mensen bij aanschuiven, zoals het zo mooi heet, geloof ik.
U ook daar wel eens.
In een grijs verleden deed ik dat. Ik heb mijn neus daarvan vol inmiddels. Toen is daar op een gegeven moment ook aan de orde gekomen, en was het geloof ik ook een journalist van de Telegraaf, van dat het toch wel heel bijzonder was dat daar zo'n dure advocaat op zat. En daar maak ik ook wel heel erg bezwaar tegen. U moet het zo zien, er is niks spannends aan dat ik die zaak ben gaan doen. Wij als advocatenkantoor, wij opereren in het hele land. De meeste zaken doen wij allemaal pro deo. En dit was een buitengewoon interessante zaak om te gaan doen. Ik ben gevraagd zonder enige lading of wat dan ook om deze zaak te gaan doen.
Door wie bent u gevraagd?
Gewoon door de omgeving. Word je op een gegeven moment gevraagd. Zo van, joh, wil jij dat alsjeblieft doen? Ik bedoel, wij zijn net bakkers of slagers. Mensen zijn op een gegeven moment tevreden over je product. En dan wordt er gezegd van, nou, je moet die hebben. En dan komen ze bij jou terecht. Maar voor hetzelfde geld was men bij een van de voortreffelijke advocaten hier in het oosten of in het noordoosten van het land terechtgekomen. Ze kwamen bij mij terecht. Vond het een interessante zaak. En ik heb hem opgepakt. En er is ook wel eens iets gezegd. Wat was het ook weer dat ik in het verleden ook wel eens motorclubs heb bijgestaan. Zo van, nou, er zal wel een connectie zijn. Grootst mogelijke apenkool waar ik eigenlijk met terugwerkende kracht nog eventjes bezwaar tegen maak.
We hebben hier nu best uitgebreid over gesproken. Heeft uw cliënt überhaupt nog overwogen om hier ook te gaan zitten? Want kijk.
Nee, hij is nog veel te veel aangedaan door wat er gebeurt. Hij zit echt in een zwaar herstelsituatie. Probeert u zich te verplaatsen. Ik ga dat nu even niet doen. Ik heb dat van dichtbij heb ik het meegekregen. Wat je overkomt als je, en ga daarvan uit ook, onschuldig zo lang in zo'n proces zit, zo lang ook hebt vastgezeten met alles wat je over je heen hebt gekregen. Ondanks al het ontlastende materiaal wat er was, ook het alibi, laten we dat niet vergeten, dat hij gewoon had in de periode dat Ralf kennelijk om het leven is gebracht.
U bedoelt het alibi van zijn vrouw? Dat, ja. Want daar zijn natuurlijk ook wel wat gaten in te schieten in de tijdlijn, zeg maar. Maar
nou ja, ik denk dat ik overtuigend aan de hand van de tijdlijn van de feiten, sterker nog over ontlastend materiaal, want ook daar weer lof voor de politie. De vrouw van mijn cliënt die heeft destijds verklaard dat hij tussen 11:15 of dat zij, moet ik even nadenken. Tussen 11:15 en 11:30 was gearriveerd.
Van de bingo.
Van de bingo, dat klopt. En er is kort voor de zitting in hoger beroep, heeft het Openbaar Ministerie nog ingebracht, een onderzoek van de recherche naar de, hou u vast, de stappenteller van de vrouw van mijn cliënt.
Oh, dat is nieuw voor mij.
Ja, die is nog ingebracht. Nou, daar ben ik ook wel even op ingegaan in het pleidooi. Maar misschien is dat een beetje
gesneeuwd.
Ja, of een beetje ondergesneeuwd geraakt. Maar de politie heeft onderzoek gedaan naar die stappenteller. En die heeft vastgesteld dat zij om 23:23 is thuisgekomen. Dus dat is exact conform zij verklaard heeft. En past ook volledig bij de tijdspannen die je dus uit de technische data kan halen van waar een telefoon is geweest, et cetera. Overigens hier dus ook weer lof voor het Openbaar Ministerie en de recherche dat ze onderzoek doen. En ongetwijfeld ook om te kijken of die verklaring naar waarheid was. Maar vervolgens ook dit voor die verklaring, het alibi ondersteunende materiaal, ook weer bijvoegen.
Nog voor de laatste, want Kijk, er is nog heel erg de gedachte waar rook is, is vuur. Nou, we hebben het er uitgebreid over gehad. Hè? Mensen denken van de man moet er toch wat mee van doen hebben gehad. U zult het er met uw cliënt over hebben. Komt uw cliënt ooit nog van de kofferbakmoord af, denkt u?
Nou ja, ik hoop. Ja, wat kan ik anders doen dan hopen? En ik hoop dat ik, misschien is het een druppel op de gloeiende plaat geweest. Ook met dit gesprek met u. Dat ik daar een bijdrage aan kan leveren. Maar ja, probeer er maar eens van af te komen. En de beste manier om er natuurlijk van af te komen is als er een daadwerkelijke oplossing gevonden gaat worden. Die ik iedereen wel de nabestaanden gunt.
Dat ook echt duidelijk wordt wie het dan wel gedaan heeft.
Wat er is gebeurd.
Zijn er nog mogelijkheden? Als u de politie was, op die stoel mag gaan zitten. Wat zou u uit gaan lopen? Of zijn er echt geen uitkomstpunten
meer? Dat zou ik echt niet weten. Nee. En nou, laat dat maar aan de politie over. Want nogmaals, er zitten niet de eerste, de beste koekenbakkers. Geloof mij.
We wachten het af. Bas van Sluis, meneer Nico Meijering, dank jullie wel.
Graag gedaan.
Je luisterde naar Radio Ramkraak, de wekelijkse misdaadpodcast van Dagblad van het Noorden en Leeuwarden Courant. Iedere week praten de misdaadverslaggevers van deze kranten hierbij over misdaad in Noord-Nederland. De muziek die je hoorde werd gecomponeerd door Guido Keizer. Mijn naam is Jeroen Kelderman en ik bedank je voor het luisteren.